Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zondenberg, zal voorgaan. Vanmorgen zullen we afscheid nemen van de oudste kinderen van de zondagsschool en de kindernevendienst. Fijn dat jullie hier bij ons zijn. Voor votum en groet zal dominee Zondenberg een drietal overlijdensberichten afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 296. En dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat in de afgelopen week ons 3 gemeenteleden zijn ontvallen. En dat betreft vorige week zondag, toen overleed op de leeftijd van 81, bijna 82 jaar, de heer Johannes Pieter van de Voren, gewoond hebbend burgemeester Houtkoperlaan 28. De begrafenis heeft jongstleden vrijdag plaatsgevonden. Afgelopen maandag overleed op de leeftijd van 68 jaar de heer Hendrik Cornelis van den Berg, gewoond hebbend Bonengraafseweg 54. Hij werd eveneens jongstleden vrijdag ter aarde besteld. Afgelopen donderdag overleed op de leeftijd van 69 jaar mevrouw Johanna de Rooij Jansen. Joke de Rooij werd 69 jaar. U krijgt gelegenheid tot condoleren van de familie op aanstaande dinsdag 16 juli van 7:30 tot 8:30 s'avonds in het baken hier naast de kerk. Op Deovolente aanstaande woensdag zal er een dienst van woord en gebed worden gehouden om 14:30 s'middags al hier in de kerk. En daarna zal de begrafenis plaatsvinden om ongeveer 14:45 op de Nederlands hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Wij willen deze 3 bedroefde families in onze voorbeden hier in de kerk en ook thuis gedenken. En we willen in verband hiermee zingen van Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, vers 10. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 25. En daarvan de versen 2 en 7. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees. In woont 2 en 7 van Psalm 25. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden van de Heere onze God, willen we zingen uit Psalm 99 en daarvan de versen 1, 7 en 8. God de Heer regeert gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. 1, 7 en 8 van Psalm 99. En de wet van de Heere onze God, die wordt vanmorgen voorgelezen door Geert Hermsen en Jurgen van Ommeren. Kom maar naar voren.
God gaf de Israëlieten deze regels. Ik ben de Heere, jullie God. Ik heb jullie laten wegtrekken uit Egypte waar jullie slaven waren. Jullie mogen geen andere goden vereren. Jullie mogen geen godenbeelden maken. Ook mogen jullie geen afbeelding maken van wat in de hemel, op de aarde of in het water onder de aarde is. Jullie mogen niet neerknieden voor zulke beelden en ze niet vereren. Want ik ben de Heere, jullie God. Ik wil geen andere goden naast mij hebben. De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van die mensen die mij haten, zal ik straffen. Maar de nakomelingen van de mensen die van mij houden en die mijn voorschriften gehoorzamen, zal ik altijd goed behandelen. Jullie mogen mijn naam niet op een verkeerde manier gebruiken, want wie dat doet, zal ik straffen. Denk aan de Sabbat. Dat moet een bijzondere dag voor jullie zijn. 6 dagen van de week mogen jullie werken, maar op de 7e dag niet. Die dag is de Sabbat. Een dag ter ere van de Heere. Niemand mag dan werken. Jullie niet, jullie zonen niet, jullie dochters niet, jullie slaven niet en slavinnen niet. Jullie dieren niet en ook de vreemdelingen die bij jullie wonen niet. Want in 6 dagen heb ik de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daarin is. Maar op de 7e dag rust ik uit van mijn werk en daarom heb ik die dag gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.
Behandel je vader en moeder op de goede manier. Dan zul je lang leven in het land dat ik jullie geven zal. Je mag niemand vermoorden. Je mag je man, vrouw of man niet ontrouw zijn. Je mag niet stelen. Je mag aan de rechters geen leugens over iemand vertellen. Je moet niet iets willen hebben wat een al van een ander is. Zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel of wat dan ook. En de Heer Jezus heeft dit alles samengevat in 1 hoofdregel van 2 geboden. Je moet de Heer jullie God lief hebben met heel je ziel en heel je hart en heel je verstand uit alle macht. Dat is het eerste en grote gebod. Het tweede gebod dat hier aan vast zit, dat je je naaste lief moet hebben zoals je jezelf lief hebt. Aan deze twee geboden zit eigenlijk heel de Bijbel vast.
Geert en Jurgen, bedankt voor het voorlezen. We gaan nu luisteren naar onze jeugdouderling, broeder Brian Mol.
Goedemorgen, jongens en meisjes. Morgen. Een grote groep. Ik weet niet precies hoeveel de aantal exact was. Weet jij nog, Marieke? 30. Dat is een zegen. Het is vandaag afsluiting kindernevendiensten en zondagsschool. En ik weet niet hoe het met jullie vergaat, maar voor mij is het de eerste keer dat ik hier sta. Dus misschien dat jullie ook al een beetje gespannen zijn en zenuwachtig zijn. Die ontvangen straks een bijbeltje of een dagboekje. Maar voor mij geldt dat precies zo. Ik ben ook vrij gespannen. Maar tegelijkertijd ben ik eigenlijk ook... Oh, moment. Maar tegelijkertijd ben ik ook ontiegelijk dankbaar. Want wat mag er nou mooier zijn dan een bijbeltje, natuurlijk ook een dagboekje, maar zeker een bijzonder een bijbeltje uit te reiken waar Gods woord in staat. En waar het verhaal over Jezus Christus verteld wordt. En dat is voor mij een dankbare taak. En... Ik wil jullie er straks nog iets meer over vertellen. Ik stel jullie dadelijk ook een vraag aan het eind. Maar eerst wil ik jullie graag meenemen met naar een verhaal. Dat zich afspeelt in Chili, in Zuid-Amerika. 5 augustus 2010. De ouderen zullen misschien het nog wel weten. Het speelt zich af in Chili. Het ging om een ramp dat plaatsvond in een mijn. In Chili hebben ze een aantal mijnen. En er werken mensen onder de grond. En het waren 33 mensen. En die zaten ongeveer 700 meter onder de grond. Dus dat is echt een heel eind naar beneden toe. En de ingang van de mijn is ongeveer 5 kilometer van de mijn vandaan. En op een dag stortte het dak van de mijn in. En eigenlijk dan voornamelijk het dak, het gedeelte dat bij de ingang zat en het gedeelte bij de tunnel zat. Dus wat gebeurde er? De hele mijn was niet meer bereikbaar. 33 mensen zaten onder de grond. Die mensen hebben natuurlijk behoorlijk in spanning gezeten. Waren angstig. Volledig verlaten. Het heeft 2 maanden geduurd voordat uiteindelijk de oplossing kwam. Moet u nagaan, 2 maanden onder de grond gezeten. En toen pas kwam er een reddingsactie. En die reddingsactie die verzonden ze boven. 700 meter er vandaan. En dan moeten jullie goed opletten, want die gaat nou eigenlijk alles om. Dit is, wat ik jullie nu ga vertellen, dit is echt evangelie. Boven bedachten ze een plan om een tweede tunnel naar de mijn te brengen. Ze maakten een tunnel langs de bestaande tunnel naar beneden. Daar zetten ze een lift in. En die lift was voor 1 persoon. 1 persoon kon er elke keer in. Dus dan zou die 33 keer omhoog moeten gaan. Ja, wat zou jij doen? Als die lift naar beneden kwam, wat zou je doen? Zou je instappen? Ik denk het wel, hè? En daar gaat het nou precies om. Dit heeft God ook voor ons gedaan. Ook voor jullie. Ook voor mij. Ook voor de ouderling. Ook voor de dominee. God, we hebben veel dingen fout gedaan. Heel veel dingen. Vroeger hadden wij een blokkade gemaakt tussen de weg versperd, zeg maar. Dat is de tunnel die ingestort is. Hadden wij de weg versperd tussen God en de mens. Op de aarde. We konden er niet meer bij. Maar God bedacht een plan. En God stuurde zijn zoon. Net als de tunnel stuurde God zijn zoon naar ons toe. De Heer Jezus. Die is naar aarde gekomen. Die heeft zijn leven voor ons gegeven. Die heeft betaald voor alle zonden die gedaan zijn. En het mooie is, straks krijgen jullie een bijbeltje. En daarom ben ik er zo dankbaar voor dat ik die aan jullie mag overhandigen. Daar staat het hele verhaal van de Heer Jezus in. En nou komt eigenlijk de vraag... Wat gaan jullie met dat bijbeltje doen? Natuurlijk ook voor degenen die al een bijbeltje ontvangen hebben. Die een dagboekje krijgen. Die hebben al een bijbeltje. Die is er van de kindernevendienst. Wat doen jullie met dat bijbeltje? Leg jullie hem weg? Ligt hij in een nachtkastje? Of lees je eruit? Of leg je hem ergens achter? Heb je er niet zo'n behoefte aan? Zeg maar, wat doe jij ermee?
Ik lees af en toe wel. Ik heb zo'n
placemat.
En daar
versje
in.
Ja. Je doet het gelijk in het Engels. Dat vind ik wel heel bevoorrecht, Jaap, dat je zo'n zoon hebt. Schitterend. Nee, precies. Het gaat erom dat we dat Bijbeltje gelezen. Want daar staat het woord over de Heer Jezus in. Daar staat degene in die naar aarde is gekomen. Die zijn leven heeft gegeven. Die voor ons zo gigantisch van ons houdt. Die staat boven in de hemel met open armen. Hij verwacht ons. Hij kijkt naar ons uit. Dus de vraag is aan jullie. Stappen jullie in? Stappen jullie ook in die lift naar boven? Gaan jullie dat Bijbeltje lezen? Ik hoop en bid het voor jullie. Ik hoop het echt. Met deze vraag kan ik tegelijkertijd aan de vaders en moeders stellen. Maar het gaat hier niet alleen om de kinderen. Het is ook hetgene die jullie als vaders en moeders een voorbeeld zijn naar uw kinderen toe. Hoe gaat u hiermee om? Praat u hier onder andere over met uw kinderen? Bent u al ingestapt in die lift? Dat is het mooiste voorbeeld die u kinderen kunt geven. Jongens en meisjes, dit mogen jullie vragen aan jullie ouders. Bespreek dit met ze. Vraag of zij ingestapt zijn. Ik denk dat het een hele belangrijke vraag is. Dan ga ik nu de Bijbeltjes overhandigen. En de dagboekjes. Ik zal beginnen met de Bijbeltjes. En als je je naam hoort, dan mag je... Nou, ik denk het beste is achter de tafel maar. Ja, achter de tafel staan met onder de kansel, met gezicht naar de gemeente toe. En daarna zullen jullie toezingen. Janiek van de Herik. Jezus houdt van je. Laurie Willemsen. Jezus houdt van je. Jurgen van Ommeren. Geert Hermsen. Jezus houdt van jou, jongen. Siebe Timmer. Jezus houdt van je. Marjan Buis. Joost van den Berg. Ik hoop dat ik het goed uitspreek hoor. Charissa Willemsen. Gitte van Manen. Alissa Brouwer. Alice Huisman. Bart van Dijk. Annalyn van Meerten. Jabes van der Pol. Danieke Vermeer. En de laatste Bijbeltje, als het goed is, Rick Louter. gaan we over op de dagboekjes. Zijn er ook nog een hele stapel. Laura Roodbeen. Lucas van Maren. Renske van de Westering. Nathan Bos. Gerrian van Linde. Stan Timmer. Niels van den Berg. Rens Tornbroes. Ik hoop dat ik het weer goed uitspreek. Juninka Verkerk. Lars Hommerson. Marilise van Zetten. Sam Hommerson. Merel Willemsen. Dan de laatste dagboekje. Ilse van Oostenbrugge. Een hele club. Wil ik graag de gemeente verzoeken om op te staan en met ons te zingen. Psalm 95, vers 1 en 4.
Wij gaan nu samen de Heere God danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader in de Heere Jezus Christus, we danken u voor de Bijbel. De Bijbel die we vanmorgen cadeau kregen. En de Bijbel die we allang hadden en hebben. Want de Bijbel is uw woord. En dat is het beste boek voor de weg. Voor de weg om te wandelen, elke dag weer opnieuw. En zonder de Bijbel kunnen we niet. Want uw woord wil ons wegwijs maken. Achter de Heere Jezus aan. Die de goede herder is. Dat hebben we eigenlijk net ook horen zingen en gezongen met de woorden van Psalm 95, vers 4. We danken u dat u zo goed voor ons zorgt, dat het ons aan niks ontbreekt. En u wilt dat we verder kunnen. Achter hem aan die voorop gaat, Jezus Christus. Soms is dat best moeilijk. We hebben ook de wet horen voorlezen. En als we daarin kijken, daarnaar luisteren, dan is er heel veel in ons leven waarvan we moeten zeggen, ja, maar dat klopt eigenlijk niet. Of dat klopt helemaal niet. Ik heb niet gedaan wat de Heere God van me vroeg. Geef Heere God dat we dan maar niet verder gaan op ons eigen houtje, in onze eigen wegen. Maar juist daarvan terugkomen. Omkeren. En doen wat u zegt. Leer ons zo telkens weer opnieuw te vragen wat u bedoelt en wat u wilt. U wijst ons de weg. Ook dat hebben we gezongen. Maak ons uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Geef ons met elkaar nog een fijne en gezegende dienst. Van u moeten we het hebben en u geeft het ook. Dat is uw genade, dat is uw trouw. Wil ons dan leiden en wijden. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. En ik denk dat juf Marieke alle veters van de Bijbel, dat zijn die leeslintjes, al bij het goede hoofdstuk heeft gelegd. We gaan luisteren naar de schriftlezing en die is uit Handelingen 18, de verzen 1 tot en met 20. En Niels van den Berg en Rens Tornbroers, die zullen ons dat voorlezen. Kom maar naar voren.
En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was. En Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. En omdat hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want zij waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere. En veel van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal met de hand aan u slaan om uw kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad.
En hij verbleef daar een jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden, deze man helpt de mensen over om God te dienen in de strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden, als er één of ander onrecht of misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen. Maar als er een geschilpunt is over een woord, over naam en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien. Want ik wil deze dingen geen recht zijn. En hij joeg hen over de rechterstoel weg. Toen grepen alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. En toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip in gezelschap van Priscilla en Aquila naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kenchreën kaal geschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan. En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter. Maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. En toen zij hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe.
Niels en Rens, bedankt. Er stonden heel wat moeilijke namen in, maar die kwamen er goed uit. Geweldig. Voordat we hierover nadenken en dan in het bijzonder stilstaan bij vers 11, en hij verbleef daar 1 jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Voordat we dat overdenken, zingen we nog van Psalm 111 en wel de versen 1, 5 en 6. Looft halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Zijn naam is heilig en geducht. 1, 5 en 6 van Psalm 111. Er is daar net uit de Bijbel voorgelezen. En je hebt er een gekregen, of misschien had je er al een. En misschien vond je het wel moeilijk om te lezen of mee te lezen uit de Bijbel. Moeilijke woorden, moeilijke namen. Dan doen we die Bijbel maar dicht. Ja, maar daarvoor heb je geen Bijbel. En daarom is het denk ik goed als we nog eens even gaan lezen met elkaar wat er nou eigenlijk stond daar in Handelingen 18. Staat dat Paulus vertrokken is uit de hoofdstad van Griekenland. En dat was? Rome. Alle wegen rijden naar Rome. Maar Rome is niet de hoofdstad van Griekenland. Italië. Athene. Dat was die. Dat was toen de hoofdstad van Griekenland. In de tijd van Paulus. Is nu nog de hoofdstad van Griekenland. Maar Paulus gaat dus uit Athene weg. En hij gaat naar Korinthe toe. En Korinthe, dat lijkt een beetje op Rotterdam. Was een hele grote havenstad. Lag aan de kust. En daar komt Paulus een paar wildvreemde mensen tegen. Een echtpaar, een man en een vrouw. Aquila en Priscilla. En dat is wel leuk. Of dat is eigenlijk niet zo leuk. Dat waren mensen die waren uit Rome gevlucht. Joden waren het. En in Rome waren de Joden eigenlijk helemaal niet zo welkom. Maar weet je wat wel goed uitkomt? Dat is dat die twee mensen, dat zijn tentenmakers. He, als je gaat kamperen, dan heb je een tent nodig. Nou, Aquila en Priscilla, die maakten tenten. En Paulus, die was ook tentenmaker. Dus dan kun je met z'n drieën tenten gaan zitten maken. En dan kunnen we het eens erover hebben. Hoe doe jij dat? En hoe gaat dat bij jullie? En dan heb je wat te praten. Maar er gaat nog meer gebeuren. Paulus is gewend om op de Joodse zondag, en hoe heet die? De Sabbat. Paulus is gewend om op de Sabbat naar de Joodse kerk te gaan. En hoe heet die? Hoe heet de Joodse kerk? Tempel? Ja, die staat in Jeruzalem. Maar elk plekje heeft ook nog een Joodse kerk. Ja, ik hoor hem. Synagoge, ja, precies. Weer zo'n moeilijk woord. En een synagoge, dat betekent letterlijk een plaats waar mensen samenkomen. Bij elkaar komen. Alleen dat doen ze dus op zaterdag. Wij komen op zondag samen in de kerk. Zij doen dat op zaterdag in de synagoge. Om uit de Bijbel te lezen. En om te bidden. En om ook te zingen. En Paulus die gaat daar tegen die Joden in de synagoge. En er zijn ook Grieken uit Korinthe. Gaat hij preken. En dan op een gegeven moment komen er twee oude bekenden bij Paulus. Het zijn Timotheus en het zijn Silas. Dat zijn mensen die met hem de post van de Heere God bezorgen. Apostelen. Die brengen de boodschappen van God aan de mensen. Die vertellen van de Heere Jezus Christus. En dan heeft op een gegeven moment de Heilige Geest, dat is God zelf, duidelijk gemaakt aan Paulus, joh, je moet tegen die mensen gaan vertellen dat Jezus, de Heer Jezus, de Christus is. De beloofde uit het Oude Testament, de gezalfde. Dat gebeurde ook in hoofdstuk 17 uit Handelingen. Dat Paulus, nou misschien wel dezelfde preek heeft gehouden. Dat Jezus is de Christus. Alleen, wat zie je dan gebeuren? Dat de mensen dat niet geloven. Ze worden boos, ze komen in opstand, ze komen in verzet. En ze spotten met de Heer Jezus, ze gaan erom zitten lachen. En ze doen lelijk tegen de mensen die wel in de Heer Jezus geloven. En dan zegt Paulus, oké, als het zo moet, dan ga ik verder. Dan blijf ik hier niet langer. Dan ga ik naar de niet-Joden toe, naar de heidenen. Wie niet horen wil, nou, die zal het dan toch wel merken. Daar heeft God verdriet van. En daar zul je zelf ook spijt van krijgen. Als het dan maar niet te laat is. Als je niet wil horen dat Jezus de Christus is, nou, dan kun je best wel bang zijn voor de gevolgen. Want daar ben je dan zelf verantwoordelijk voor. En Paulus zegt, ik trek mijn handen hiervan terug. Ik ben rein van jullie. Ik was eigenlijk mijn handen in onschuld. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat jullie er wel of niet van geloven. Dat is natuurlijk wel de ernst van de Bijbel. Hè? De Bijbel moet je serieus nemen. Je hoort die Bijbel, je leest die Bijbel. Of je hoort hem niet. Of je leest hem niet. Maar wanneer je hoort en bedenkt en beseft wat God je daarin te bieden heeft in die Bijbel, dan word je alleen maar blij en dankbaar dat God niet gezegd heeft tegen ons van, nou, de groeten, mij zie je niet meer omdat je zo'n slechterik bent. Maar God wil juist met slechterikken te maken hebben. Met mensen die met de rug naar hem toe zijn gaan leven. En God wil juist met zijn koninkrijk, met het meest mooie en volmaakte leven dat er is, naar ons mensen toekomen. Is dat allemaal geschreven in die Bijbel. Zodat jij, zodat ik terug ga zeggen, Heere God, ik heb u lief, omdat u zoveel van mij houdt. Nou, op een gegeven moment dan vertrekt Paulus dus daar, want ja, de mensen willen niet naar hem luisteren. En dan komt hij bij meneer Justus in huis. Dat is de buurman van de synagoge. Gelukkig, niet alle mensen hebben een hekel aan Paulus. En het hoofd van de synagoge daar, die gelooft bijvoorbeeld wel in Jezus, met iedereen die bij hem woont, en met heel veel mensen toch ook nog wel die in Korinthe wonen. En zij worden gedoopt. Ze mogen er helemaal bij horen. En dan 's nachts, in een visioen, in een soort droom, krijgt Paulus een boodschap van de Heere God. De Heere God die belooft hem, joh, Paulus, jij hoeft niet bang te zijn. Je mag zeggen wat je moet zeggen over mijn zoon Jezus Christus. Je mag niet zwijgen. En wat er ook gebeurt, ik zorg voor je. En God maakt hem ook bekend dat er heel veel mensen zijn daar in Korinthe die toch van de Heere God en van Jezus Christus houden. Daar moet je heen gaan met de post. Paulus, apostel, naar al die mensen. Er is heel veel werk aan de winkel in Korinthe. Nou, Paulus kan dus vooruit, maar ja, hoe gaat dat met die post? Met die blijde boodschap van de Heere Jezus Christus. Niet zomaar, heeft iedereen in één keer die boodschap gehoord en ook begrepen. Geloven, dat komt je niet zomaar aanwaaien, dat kost tijd, dat kost inspanning. Nou, en dan komen we bij dat vers 11, waar het vanmorgen speciaal over zou gaan. Daar staat dat Paulus een jaar en 6 maanden daar bleef. En hij gaf onderwijs in het woord van God. Een jaar en 6 maanden, hoe zeggen wij dat? Dat zeggen wij anders. 1,5 jaar, gauw omgerekend, keurig. 1,5 jaar blijft Paulus daar om les te geven uit het woord van God. Steeds weer, steeds weer, steeds weer die Bijbel. Steeds weer dat wat God heeft laten neerschrijven. Pff, dat is best lang, hè? 1,5 jaar in de kerk zitten. Is het te lang? Als je heel het boek Handelingen van de Apostelen leest, achter elkaar door, dan zul je zien dat je tot hiertoe nog nooit eerder tegenkwam dat Paulus zo lang op 1 plek gebleven is. Zonder te stoppen aan het werk is geweest. Vaak moest Paulus na korte tijd alweer vluchten. Naar een volgende plaats. En dan weer verder. En dan een paar dagen, een paar weken weer verder. Maar in Korinthe, 1,5 jaar mag hij daar blijven. Het is belangrijk, hè, dat je daar ook de tijd voor neemt. Voor die Bijbel. Dat je, om de Heere God echt te leren kennen, wie hij is en wat hij zegt en wat hij bedoelt, dat red je niet even in, zoals wij dat zeggen, even lezen, even bidden, even danken, even dit, even dat. Nee, het geloof vraagt tijd. En geloven kost ook tijd. En je geloof onderhouden, Dat gaat niet. Even gauw. Even tussen neus en lippen door. Want geloven, dat bepaalt heel je leven. Alles wat je zegt en denkt en doet of niet zegt of niet doet, het bepaalt heel je leven. 1,5 jaar les in de Bijbel. Hij legde uit, net zoals wat de juf en de meester op school doet. En hij gaf alleen maar Bijbelse geschiedenis. Iedere keer weer opnieuw. Er zijn wel mensen die denken dat als je de naam van Jezus heel even noemt, dat het dan verder wel goed komt. En dat het dan verder wel goed zit. Maar Paulus laat merken, het kost echt tijd. En het kost ook heel veel tijd. En het kost je zelfs je leven. Ja, wat is dan 1,5 jaar? Ik ben blij dat mijn vader en moeder me christelijk hebben opgevoed. Ze namen me mee naar de kerk, ochtend en avond. Ik ging naar de zondagsschool. En dat was catechisatie, en dat was club, en dat was vereniging. En steeds weer was daar ook die Bijbel. Dat woord van God. En of ik het altijd snapte, echt niet. De Bijbel is best moeilijk soms. Echt wel. Maar loop je daarvoor weg? En ga je dat maar uit de weg met een grote boog eromheen? Dat is wel het makkelijkste, hè? Om moeilijke dingen met een grote boog te omzeilen. Maar ja, dan ben je geen doorbijter, denk ik. Dan ben je geen vechter. Ik hoorde pas van een kind en dat lustte geen spruitjes. Nou, zei zijn moeder, dan gaan we naar de Mek. En hup, daar gingen ze. En de week erop, hè? Weet je wat ze toen aten? Zuurkool. Met worst, ja. Maar weet je wat het kind zei? Lust ik niet. Oh, zei zijn moeder, daar gaan we naar de Mek. En hup, gingen ze. Wat denk je dat er van dit kind terecht kwam? Op de duur zat het meer bij de Mek dan dat het thuis aan tafel zat. En op de duur werd het kind razend verwend. En op de duur kon dat kind ook nooit meer gezellig mee naar opa en oma, want die aten altijd weer heel andere dingen dan de Mek, die eigenlijk niet te eten waren, vond Jantje. Ja. De Bijbel is niet het boek van de Mek. Nee. Alleen maar lekker op bestelling. Nee. Je moet er echt van tijd tot tijd je tanden in zetten en flink op kauwen en herkauwen. En die Bijbel, die vraagt les, die vraagt onderwijs, die vraagt uitleg, keer op keer. Ik vertelde net van mijn vader en moeder, hè. Maar nu ben ik groot, maar ik leer nog steeds uit die Bijbel. Elke keer weer opnieuw. Nieuwe dingen. En steeds graaf ik weer dieper. En steeds moet ik ook weer terugbladeren van hoe was het ook alweer? Wat stond er ook alweer? Maar het houdt me wel heel dicht bij wat God zegt en wat Hij bedoelt. En wat Hij met me wil. En wat Hij van mij vraagt. En de weg die God met mij voor heeft. Even heel eenvoudig gezegd. Wat Jezus Christus van mij vraagt, dat is niet de weg van de Mek. Dat is niet de weg van het lekkere. Maar dat is steeds weer wat is tot eer van Hem. Dat is wat gaat over Jezus Christus, jouw redder, die tunnel ingegaan is om jezelf naar boven te halen. Uit die mijn met die ingestorte schacht. Zijn koninkrijk, Hij wil het me te binnen brengen. En dat leer je niet even tussendoor. Maar daarin raak je geschoold, dag in, dag uit. Die Bijbel van jou, hè, die je gehad hebt net. En alle Bijbels die we hebben, die hebben zo'n 1200 hoofdstukken. Maar dan mag je erheen kruipen. Stukje bij beetje, vers na vers. En dat red je misschien ook niet in 1,5 jaar. Maar het is dan ook geen spoedcursus die jullie vanmorgen hebben meegekregen. Maar je bent vanmorgen op school gezet, waar nooit meer vanaf komt. Nou, dat lijkt me niet leuk, want van school moet je toch eigenlijk zo gauw mogelijk af, vind je niet? Ja, maar deze school, de school van de Bijbel, de school van de Heere God, de school van de Heilige Geest, de school van Jezus Christus, daar zit je op levenslang met het oog op het leven. Het echte leven met hem. En dat wil je dan ook heel dicht bij je vader houden. Het hart van vader met een hoofdletter. Een tijdje geleden, hè? Een week of vijf. Ja, een week of vijf geleden. Toen zijn wij door onze kinderen zomaar ineens meegenomen. Weet je waar naartoe? Helemaal niet zo ver. Naar Ouwehand, dierenpark. Maar, ja, dan kom je zomaar niet binnen. Toch? Waarom kom je er zomaar niet binnen? En dan mag je naar binnen. Ja. Ja, dus je moet eerst betalen. En dan krijg je een kaartje. Ja, dat hadden wij niet. Nee, maar daar hadden onze kinderen voor gezorgd. Dat kun je regelen, hè, via internet. Kun je een kaartje kopen. Alleen, wat hadden die ondeugden gedaan? Die hadden ons een kaartje gegeven. Ik heb dat meegenomen, schrik niet. Ik heb hem. Daar komt hij, hoor. En zo stond ik voor de kassa. En zo stond mijn vrouw voor de kassa. En wij hadden allebei een rood hoofd. Want ja, dat hadden ze daar aan de kassa ook nog nooit gezien. Dat er iemand met zo'n kaartje voor de kassa stond. En die meneer die moest scannen op die barcode die erop staat. Die moest wel 1,5 meter terug. Wilde die het goed kunnen scannen en zien van ja, het is echt. En het is ook echt. Alleen een beetje groot afgedrukt. Erg groot, ja. En daar stond ik dus met een rood hoofd. Met mijn toegangskaart. Ik ben erin gekomen. Gelukkig wel. Weet je waarom ik dit nou vertel? Heel veel mensen die vinden een toegangsbewijs dat er een beetje vreemd uitziet iets om een rood hoofd van te krijgen. Die schamen zich er een beetje voor. En weet je, geloven, bezig zijn met de Bijbel, dat is eigenlijk je toegangskaartje om naar de Heere God te kunnen. Om hem te leren kennen, om heel dicht bij hem te zijn. Want zonder die Bijbel, zonder dat toegangskaartje, ja, weet je niks van hem. En het komt je niet aanvliegen, niet aanwaaien ook. En als je het dan over je toegangskaartje gaat hebben, dan zijn er mensen en kinderen die krijgen een rood hoofd en die denken, ik schaam me een ongeluk, ik zeg er maar niks over, ik vraag er maar niks over, ik kom er maar niet mee voor de dag dat ik me ook bezighoud met een toegangskaartje voor bij de Heere God. Ik blijf maar liever op de achtergrond en ze hoeven het niet te weten. Weet je, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft je het evangelie van onze Heer Jezus Christus, dat in die Bijbel staat, en dat het toegangsbewijs is naar de Heere God, daar hoef je je echt niet voor te schamen. Niet een klein beetje, niet een groot beetje. Want hij houdt van je. En hij wil niet liever dan dat je binnenkomt. En dat je erbij hoort. En dat je keer op keer terugkomt. En dat je hoe langer hoe meer van hem te weten komt. En dat je hoe langer hoe meer van hem houdt. Achter hem aan. Ik schaam mij het woord van God niet. En om daarmee bezig te zijn ook niet. En om het daar nog eens over te hebben met ieder ander. We schamen ons niet, want het gaat om het beste. om het daar nog eens over te hebben. Vandaag en vanavond en volgende week en morgen en thuis en op school en in de vakantie. Elke dag weer opnieuw. God leert me hoe lief Hij mij heeft en Hij leert me Hem lief hebben. Tot eer van Zijn naam. Amen. Wij gaan samen zingen uit op toonhoogte. 171. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid. Op toonhoogte 171. We gaan nu samen bidden voor mensen die ziek zijn, Voor mensen die bedroefd zijn en voor mensen die blij zijn. Laat ons bidden en danken. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. We mogen daar zomaar uit lezen, in vrijheid. En wat zijn er een Bijbels in Nederland. En ook in onze huizen. Geef dat het voor ons geen gesloten boek is, maar een boek dat open gaat, telkens weer opnieuw. Omdat het ons wil helpen u te leren kennen als Vader, als Zoon, als Heilige Geest. Om onszelf te leren kennen. En dat het eigenlijk zo verwonderlijk is dat u van ons houdt. En dat u ons toeroept, hou ook van mij. Zodat de liefde van twee kanten komt. Dat we geloven in u. En daar hoeven we ons niet voor te schamen met een rood hoofd of een kloppend hart. Dat bonst in onze keel. Maar juist een hart dat aangesloten is op de klop van uw vaderhart. Dank u wel, Heere God, dat daar zoveel helpende mensen mee bezig mogen zijn, ook in de gemeente. Thuis, onze ouders. Op school, de jufs en de meesters. Maar ook in de kerk, op de zondagschool, de kindernevendienst, de oppas. In het midden van de gemeente. Op de huisbezoeken, op de kringen, op de verenigingen. Steeds weer diezelfde Bijbel. Steeds weer dat voedsel. Waarvan we nooit mogen zeggen, ik lust het niet. Helpt u ons om het te begrijpen. Want moeilijk is het soms best wel. Maar ook om te volharden, om trouw te zijn. En om steeds weer onze Bijbel te lezen en elke dag te bidden. Opdat we groeien, groeien in het geloof. Heere God, we bidden u voor al die kinderen die een Bijbel kregen. Of een dagboek. Want het is toch weer een stap in hun leven die ze gaan maken. En een gedeelte wat weer achter hen ligt. Maar u blijft diezelfde God en Vader die ook naar hen omziet. En die zij ook steeds beter mogen leren kennen. Voetje voor voetje. Stap na stap. Heere God, we bidden u voor de mensen die ziek zijn. Thuis. Maar ook in de ziekenhuizen. We bidden u voor meneer Van Inge, die in Wolfhezen is. We danken u dat meneer De Bond thuis mocht komen uit het ziekenhuis in Tiel. Wil gedenken Stijnie van Eldik in Nieuwegein. Geef haar ook kracht om het van u te verwachten. We bidden u voor Corrie Broekhuizen, die zo plotseling werd opgenomen in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Wilt u zich over haar ontfermen, bij alle zorgen, bij alle vragen. Wel een noden. Heere God, er is ook heel veel verdriet in de gemeente. En daarom bidden we u ook voor de familie van de Voren. Wilt u hen nabij zijn en troosten? We bidden u voor de familie van de Berg, van de Bonengraafse Weg. We bidden u, Heere God, wilt u die God zijn die erbij is en die erbij blijft, zoals een goede herder dat doet. En die niet loslaat wat u beloofde. Dan kunnen we verder. We bidden u voor de familie van Joke de Rooij. Ook als daar in de week die voor ons ligt opnieuw een graf gegraven moet worden op de begraafplaats. En wanneer er weer vele mensen zullen komen om mee te leven. Maar ook om hen heen te staan. Geef Heere God dat we zo ook als gemeente naar elkaar omzien. En elkaar dragen op handen van gebed. Als het moeilijk is. Als er verdriet is. Als er rouw is. Als we eigenlijk niet weten wat we moeten zeggen. Dan mogen we ook niks zeggen. Maar toch er zijn. Heere God, we bidden u ook voor de mensen die blij waren in de afgelopen week. Mijndert Jan en Nadine die elkaar het ja-woord gaven. Neemt u hen in uw hoede. En geeft u hen te leven, achter u, die trouwe God aan. We willen u bidden voor de mensen die gevangen zitten. Straks mogen we in de collecte onze gaven geven voor degenen die hen bezoeken. Om hen die vastzitten een boodschap van vrijheid te brengen. En wel in Jezus' naam. Belangrijk, juist omdat die mensen vaak zo weinig uitzicht hebben zeker niet door een raam dat afgeplakt is of met tralies. En geef toch, Heere God, dat ook zij met diezelfde Bijbel als die wij hebben moed mogen putten, verder kunnen. Hopend op u alleen. Zo dragen we elkaar aan u op. Breng ons ook vanavond weer rondom uw woord tezamen. Ook dan mag er weer een bijzondere dienst zijn. En laat ook daar uw zegen over aanwezig zijn. Doordat u er zelf bent. Door uw woord en door uw geest. Ga zo met ons, o God. Ook als we misschien aan het eind van de week op vakantie gaan. Neem ons in uw hoede en laat ons echt uitrusten. Recreëren, herschapen worden. Niet het minst ook aan de hand van de Bijbel. Hoor ons, onverdiend, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu in de collecte onze liefdegave geven voor Gevangenenzorg Nederland in de eerste rondgang, voor het werk van de kerk Rentmeesters in de tweede rondgang en voor het bouwfonds in de derde rondgang. En om te helpen bij het collecteren heb ik de namen doorgekregen van Marian, Rick, Yannick en Danique. Kom maar naar voren. Wij gaan ook zingen van Psalm 75 en daarvan de versen 1 en 6. Psalm 75, vers 1, die kennen we allemaal. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En het zesde, ik zal dit melden. Ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. 1 en 6 van Psalm 75. We gaan nu heen in vrede en we dragen de zegen van de Heere die we ontvangen met ons mee en ook weer uit. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.